Een goede zondagvoormiddag, luisteraars. Welgekomen hier bij Family Radio op de 105.9 FM. Wij zitten hier hoog en droog en dat is goed zo. Op de markt van Maldegem en wij zitten met een aantal mensen reeds rond de tafel. Wij verwachten er nog een paar. Dat betekent dat wij de gemeenteraad die vorige woensdag plaatsvond hier te Maldegem, dat wij die gaan bespreken, gaan toelichten. En dat doen wij, zoals u weet, altijd met de betrokkenen zelf, met onze heren en dames politici. We hebben ook onze collega van de schrijvende pers van het weer hier aan tafel, dat is Paul Veerman. Jan van der Werf laat zich voor vandaag even verontschuldigen, daarom moet u het met mij doen. Maar vooraleer we aan die gemeenteraad zelf gaan beginnen, toch nog een paar berichten. De werken aan de fietsentunnel onder de E49 zijn beëindigd. Er werd door de aannemer een voorlopige pomp geplaatst en deze zal kortlinks worden vervangen door een pomp van EMG met alarmverbinding naar EMG Gent. En die hebben 24 uur op 24 een ploeg ter beschikking voor dringende tussenkomsten. Gedurende de laatste wateroverlast in Maldegem is de tunnel droog gebleven. Dit betekent dat de werken goed werden uitgevoerd. Aan de dienst van Algemene Wegen en Verkeer wordt gevraagd om de lampen van de verlichting in de tunnel te vervangen. De gemeentelijke infogids, en daarmee zijn we aan een volgend gemeentelijk punt, die gemeentelijke infogids wordt 4 maal per jaar bedeeld in elk Maldegems huisgezin. U ontvangt de gemeentelijke infogids rond Pasen, juist voor de grote vakantie, ook nog met Maldegem Kermis en met Kerstmis. Die infogids wordt samengesteld door een redactieraad onder het voorzitterschap van de burgemeester. Hebt u ook interesse om deel uit te maken van deze redactieraad? Wel, dan kun je gerust contact opnemen met Rita Verleijen. En dat is op het secretariaat van de burgemeesters, Mark Tiente Maldegem. Telefoon 050 72 89 44. Dus mensen die deze redactieraad willen komen versterken, die zijn van harte welkom. Dan nog een dergelijke oproep. De vaste commissie van advies voor bibliotheek, die moet opnieuw worden samengesteld, gaat voorlopig nog samen met de nieuwe legislatuur. De plaatselijke openbare bibliotheek wordt bestuurd door een beheersorgaan, bestaande uit leden van de gemeenteraad, en die worden dan bijgestaan door een vaste commissie van advies. Naar aanleiding van de vorige gemeenteraadsverkiezingen dienen beide bestuursorganen te worden vernieuwd. De taak van die commissie is het beheersorgaan te adviseren bij het volgen of bij het te volgen beleid wat betreft alles wat met die openbare bibliotheek te maken heeft. Begrotingsvoorstellen, uitbouw van nieuwe afdelingen, bibliotheekpromotie, bespreking van het jaarverslag, dus alles wat met de bibliotheek te maken heeft. In principe wordt 4 keer per jaar samengekomen. De leden van die adviescommissie zijn vertegenwoordigers van de gebruikers en zij worden ook aangesteld door de gemeenteraad. Misschien voelt u zich wel geroepen om uw stem ook eens te laten horen in dat bibliotheekbeleid. Wel, dan kun je een strookje invullen, dat kun je krijgen in de bibliotheek en je kunt dat gaan afgeven voor 21 maart in onze POB. Je kunt er ook informatie krijgen, want ook daar zijn die zaken geafficheerd. De voorwaarden om lid te kunnen worden, je moet woonachtig zijn op het grondgebied van onze gemeente, geen personeelslid zijn van de bibliotheek, geen gemeenteraadslid zijn en je moet je dan bekennen tot een strekking, maar dat kan van alles zijn, dat kan ook neutraal zijn, je kunt dat gewoon meegeven, je kunt ook zonder strekking zijn, maar je moet wel iets gaan aangeven. Dan heb ik hier nog een bericht van een activiteit in onze Hoge Pad. Een aankondiging van een cabaret met Oswald Verzijp en Jode Meijeren had normaal moeten plaatsvinden op vrijdag 16 maart, maar ik verneem dat dit is afgelast wegens de ziekte van een van de artiesten. Dus cabaret in den Hoge Pad op 16 maart is uitgesteld of gaat momenteel toch niet door. Dan geef ik ook nog mee dat het PWA-kantoor wegens organisatorische redenen haar openingsuren heeft gewijzigd. Het kantoor is voor het publiek geopend op de volgende dagen. De maandag en de donderdag van 9 tot 12 en de woensdag van 18 tot 22 uur. En ik denk dat wij het wat de gemeentelijke info betreft en de activiteiten vandaag daar kunnen bij laten, want we hebben nogal wat gesprekstof. Zo, en na dit muzikale intermezzo staan wij klaar voor die gemeenteraad. Misschien even de mensen aan u voorstellen die hier in onze studio reeds zijn toegekomen. Dat is burgemeester Johan de Roo, welgekomen. Rosie van Hoeken, vertegenwoordigt Aglef. En dan onze collega van de schrijvende pers, Paul Veerman. Die is er ook komen bijzitten. Wij verwachten ook nog mensen van de VLD. Die hadden beloofd om hier te zijn, of hadden toch de wens uitgesproken om er te zijn vandaag. maar die zijn er nog niet. Misschien komen die nog. Paul, we blikken even terug op die gemeenteraad van vorige woensdag. En zoals het altijd gaat, misschien eerst even een algemene, laten we zeggen, beoordeling of een algemene indruk van deze gemeenteraadszitting. De tweede echte gemeenteraadszitting, dacht ik, sinds het aantreden van de nieuwe beleidsploeg.
Ja, en eerlijk gezegd, veel goede zaken hadden we er toch niet over te vertellen. Als bepaalde raadsleden zelf zeggen dat een groot deel van die raadszitting dat gewoon cafépraat was, dan is het, vind ik, al ver gekomen. Dat waren niet mijn eigen woorden, maar het zijn woorden van mensen van de gemeenteraad zelf. Dus ik zou voorstellen aan de burgemeester dat hij in plaats van een geleid bezoek aan de gemeentelijke diensten, dat hij een cursus inricht van vergaderen en discussiëren, want dat was wel een keer nodig. Daarom hadden wij ook afgesproken vandaag van onze technicus, als er te veel door elkaar gepraat wordt, om de microfoon af te sluiten, want hetgeen wij woensdag meegemaakt hebben, dat is inderdaad gewoon ongelooflijk. En ik zou de mannelijke raadsleden dan toch eens vragen dat ze kijken en luisteren naar de vrouwelijke raadsleden, want als we die tussenkomsten vergelijken met hetgeen wij van de mannen gezien hebben, dat is toch een dag en nacht verschil geweest. Ik moet ook zeggen, er zijn blijkbaar toch wel wat mensen met een vrij kort geheugen in de gemeenteraad. Als ik zie dat onze Schepen-Dro, dat die aan de ene kant zegt, wij kunnen ons niet gaan moeien in een adviesraad, want ik kan onszelf geen advies geven. Als zij net daarvoor over te stellen zelf zegt dat ze daar aanwezig kunnen zijn en denk dat ze kunnen meepraten, dus ergens klopt dat dan niet. Een beetje later op de gemeenteraad komt Willy Boulay zeggen dat het niet aan de gemeenteraad is om de nationale politiek te behandelen. Als ik mij goed herinner, hebben wij de vorige gemeenteraad ongeveer een uur over de gemeente, over de nationale politiek zitten praten, waar dat ze in feite ook zelf niets kunnen aan doen. Ik vind dat toch een beetje eigenaar dat het op zo'n korte tijd dat al vergeten geraakt. Maar ik zeg, het was een lange gemeenteraad, maar het was zeker niet zo interessant of dat de meesten hadden verwacht. Want ik had inderdaad wel een paar goede discussies verwacht, maar die zijn een beetje uitgebleven deze keer.
Nu, je doet ons een beetje terugdenken aan 10, 15 jaar geleden. Toen duren die gemeenteraadszittingen ook wel lang. Om de luisteraar een indruk te geven, om half acht begint het altijd. Dat ging alweer goed naar middernacht ongeveer. Maar zoals je zegt, Paul, er is veel heen en weer gepraat en onderbrekingen die eigenlijk maken dat het niet zo efficiënt verloopt altijd. Hè?
Dat is juist, en hoe zeg ik, dat is een van de zwakkere punten in de Molleghamse gemeenteraad, dat men er dan altijd nog van bezijden weg nog hier en daar iets bijsleurt om nog een keer te behandelen. Dan heb ik vastgesteld, en dat vind ik zeker onaanvaardbaar, en dat had ik toch een iets hardere reactie verwacht van de burgemeester, dat raadsleden, personen die niet in de gemeenteraad zitten, dat die in een verdachte daglicht gaan stellen. Dat vind ik zaken die gewoon op een gemeenteraad niet kunnen. Om te beginnen, als je over personen praat, dan doe je dat in geheime zitting. En zeker niet in een openbare zitting. En zeker als ik over personen praat die zich niet kunnen verdedigen, dan zwijg je, dat vind ik.
Oké, Paul. Dan misschien als inleiding dan naar de inhoud van die gemeenteraad. Een paar puntjes eruit lichten die je misschien zelf toch even kunt toelichten. Het beleidsprogramma van het college van burgemeester en schepenen, dat was het eerste punt. Dat werd ter goedkeuring voorgelegd. Ja, je kunt verwachten dat de oppositie niet in handen geklap gaat uitbarsten bij zoiets. Maar toch, wat waren zo de grootste bedenkingen bij de andere partijen van de minderheid?
Well, kijk, ik moet zeggen, het is zo'n beleidsplan. Ik vind het inderdaad goed dat het er is. Maar daar een discussie aan wijden, dat vind ik inderdaad overbodig. Want iedereen weet op voorhand hoe de stemming zal zijn. Punt daar gedaan. En ook de reacties zowel van de meerderheid als van de oppositie zijn voorspelbaar. De meerderheid, die zit voor de meerderheid, is dat inderdaad een plan die het van het is, die zij gaan realiseren of willen realiseren met de middelen die ze hebben. En het is logisch dat de oppositie in dat plan weinig of niets terugvindt dat ze moeten hebben en dat zeker realiseerbaar is. Om daar dan een discussie te gaan aanwijden. Ik vind het een document die voor mij zeer goed is, want ik ga dat zeker bewaren. Maar dat is dan in dat je 6 jaar moet bewaren en dat je kan inderdaad gaan volgen. Dat hebben ze in hun intentieverklaring meegegeven. Wel goed, we gaan even kijken. Achter een jaar, wat hebben ze gedaan? Achter 2 jaar. En zo, als je na zes jaar, als je dan het bundel terugneemt, dan ga je kunnen kijken en zeggen, kijk, op basis van dat stuk en de begrotingen van de 6 jaar die we gekregen hebben, dat met die intenties zijn ze gestart en dat hebben ze ervan gemaakt. Ik moet zeggen dat de oppositie dat plan verwip en dat ze dat voor een stuk dagdromerij noemden. En dat kan ik inderdaad goed. Normaal, ik vind het echt gewoon normaal, want ik had echt gezegd, van die discussie had ik inderdaad niet. Ik had wel verwacht dat ze lang ging duren, maar echt veel had ik er toch niet van verwacht. En de stemming, die hadden wij op voorhand ingevuld.
Nu, bij de minderheid ging het er hem vooral over dat men zegt van, kijk, ja, allemaal mooie, mooie voornemens, maar het financiële prijskaartje, we mogen ook niet de dag dromen rond die zaken.
Dat is zo, en ik zeg, dat is ook inderdaad het standpunt van de mensen in de oppositie. Zij zeggen, dat zijn inderdaad de wensen en de verzuchtingen van het schepencollege, maar het is niet voldoende van te gaan zeggen, kijk, we zouden dat of dat willen doen, of we gaan dat of dat doen. Je moet er ook tegenover kunnen stellen, dat gaat zoveel kosten, of daar moeten we zoveel voor voorzien. Maar aan de andere kant moet je ook zeggen, als schepencollege, bij het uitstippelen van uw beleid, zou je afhankelijk van de inkomsten die je krijgt. En het valt niet te ontkennen, maar daar komen we straks op terug, dat er momenteel een aantal factoren zijn, quasi inkomsten, die zeker voor de gemeente geen zekerheid bieden. En zeg, het is inderdaad een ideale gelegenheid om gewoon een stukje demagogie als partij op te gaan opvoeren. Dat is alles.
En dan herinner ik mij nog twee bedenkingen daar rond. Naar inhoudelijke aard dat de beleidsintenties van de verschillende schepenen niet goed genoeg op elkaar zouden afgesteld zijn, meer verticaal dan horizontaal. En een tweede bedenking dan meer naar het vormelijke aspect, dat er in al dergelijke documenten nogal veel van die moeilijke termen worden gebruikt, waarvan eigenlijk bijna niemand weet welke vlag die lading dan dekt.
We zeggen, het is zo, als je in de administratie kijkt, dan zijn op ieder departement momenteel werkgroepen bezig die streven voor alle documenten in een voor iedereen verstaanbare taal op te maken. En het is inderdaad zo dat in dat document dat er nogal wat zinsneden zijn die voor een leek nogal moeilijk te vatten zijn. En ik zou toch voorstellen, als men inderdaad, zoals men nu doet, dat document ter beschikking stellen van het groot publiek, dat men toch probeert van die teksten in echt de taal van ook van de man in de straat toch te vertalen, want er zitten inderdaad zinsnedes bij die zelfs voor mensen die er dagelijks in zitten, die twee keer moest slikken om te weten. Er zitten daar van die periodieke zinnen in die we in de tijd in de Latijnse voor vertalingen hadden, en dat is inderdaad geen ingemakkelijke opgave.
En dan het op elkaar afstemmen van de intenties van de schepenen?
Ja, ik moet zeggen, ik had vorig jaar al vernomen dat de schepenen en de burgemeester bezig waren met een rondvraag te doen bij de administratie om te kijken wat zij verwachten van het beleid de komende jaren en wat hun verzuchtingen waren. Maar ik moet zeggen, ik vind dat eerlijk gezegd een lovenswaardig initiatief. Maar het is dan ook zo, als je dat met de ganse ploeg gaat doen, dan zit inderdaad met een enorm werk, een immens werk, denk ik eraan. En ik denk dat ze dat een beetje onderschat hebben, om dat inderdaad dan te gaan in één vorm gieten en zeggen, kijk, ieder schepen heeft nu zijn beleid. Maar in feite zou je moeten kunnen zeggen, kijk, als wij al onze stukken hebben, dan gaan we nu een keer dat in feite in één brief gieten. En niet zeggen, kijk, iedere schepen zo of zo, maar dat we dat in één beleid gieten. En dan zouden ze inderdaad op sommige punten komen dat je ergens kleine of grotere punten hebt waarin je inderdaad tot meer overeenstemming kan komen in het beleid.
En dan misschien nog een laatste puntje dat we samen even kunnen bespreken. Er moest ook een overlegcomité worden samengesteld en de vertegenwoordigers daarvoor aangeduid. Een overlegcomité tussen de gemeente en OC&W, want die hebben uiteraard raakpunten, daar moet overleg zijn. En daar was eigenlijk al een eerste strubbeling, laat ons zeggen, naar die vertegenwoordiging en naar wie ga je daarin zetten. Kan de minderheid daar ook een rol in spelen of niet?
Ja, ik moet zeggen, ik vind het een beetje jammer dat de vertegenwoordiger van de VOD hier niet is, want het is in feite zij die daar het vuur aan de lont gestoken hebben, omdat zij vrij ernstig eisten dat een van de oppositielid, dat een vertegenwoordiger van de oppositie in dat overlegcomité zou gezeten hebben. Goed, die vraag mag gesteld worden. Patrick Gijssel die heeft dan gedreigd dat hij klacht zou neerleggen bij de provincie als dat niet gebeurde. Maar voor zover ik weet, gebeurt die aanduiding bij stemming, bij geheime stemming. En dan is het inderdaad zo, het staat in de wet nergens voorzien dat die delegatie moet een weerspiegeling zijn van de gemeente, van de samenstelling van de gemeenteraad. En dan zit het inderdaad een geheime stemming, dan stemt iedereen voor wie hij wil. dat is alles. En bestemt een kandidaat per kandidaat. En men spreekt wel van nieuwe politieke cultuur, maar men ziet altijd, als het erop aankomt, dat denk ik dat men nog altijd terugvalt op de oude plooien. En nu, ik dacht onmiddellijk terug aan de vorige gemeenteraad. Nu wou men absoluut in dat comité vertegenwoordigd zijn. En ze vonden dat maar logisch. En maar als wij dan een paar de vorige gemeenteraad teruggaan, en dan zien we de vraag van de Vlaamblok. En toen, wat denk ik, was de VLD zeker niet geneigd om daar te zeggen, kijk, het Vlaamblok is welkom daarin. Dus consequentie en dingen op alle lijnen, vind ik.
Oké, okay, en verkozen dan voor dat overlegcomité zijn er Mieke Jagers, Bart de Baere en Frank Seerens. Zo, Paul, ik denk dat wij straks met mensen kunnen gaan praten. Of had je nog een puntje?
Nee, het eerste punt, en dat is voor mij was dat inderdaad een zeer belangrijk punt, dat was het mobiliteitsplan, want dat is een plan die het beeld van onze gemeente de komende jaren inderdaad ingrijpend zal wijzigen.
Oké, okay, daarover hebben we het zo dadelijk na een korte muzikale onderbreking. Zo, en terug in de eter hier van aan onze studiotafel op Vijfhoog Markt te Maldegem. Wij zijn bezig, luisteraars, met de gemeenteraadsbespreking van vorige woensdag. Wij proberen de luisteraars dan toch ook een beetje een blik te gunnen in die raadzaal. En zo kunnen zij op een bondige manier een synthese krijgen van welke beslissingen daar allemaal worden genomen voor ons. Wij hebben aan de tafel de burgemeester Johan de Roo, Rosie van Hoeken van Agelef, Paul Veerman, collega van de pers. Ook VLD en Vlaams Blok die kunnen komen, maar Vlaams Blok heeft zich laten verontschuldigen. VLD bij monden van Patrick Geissers had gezegd om te komen, maar hebben wij nog niet aan de tafel mogen verwelkomen van morgen. Paul, we zijn toe aan een eerste grote luik toch wel, mobiliteit, het mobiliteitsplan. Mobiliteit, vaak het gebrek aan mobiliteit, verkeersveiligheid, het zijn actuele thema's, niet alleen op gemeentelijk vlak, maar algemeen. Maar ook de gemeenten werken daaraan en in Maldegem heeft men daar toch wel intens aan gewerkt. 4 jaar, is ons gezegd, is men daarmee bezig geweest en dat mobiliteitsplan dat is nu eigenlijk klaar.
Ja, het is inderdaad zo dat woensdagavond een van de belangrijkste punten, denk ik, voor de komende jaren is aangesneden. En dit is het mobiliteitsplan. Men heeft er inderdaad jaren aan gewerkt. Ik heb dat van tamelijk bij proberen volgen. En er is inderdaad heel wat taalwerk, opzoekwerk en zo bij het pas gekomen. Ik hoorde dan iemand zeggen dat het jammer is dat de bevolking daar niet van dichtbij betrokken is. Dat kan ik haar gelijk in geven, maar ik denk, moest men nog daar eens aan beginnen, dan zou de voorbereiding geen 4 jaar, maar ik denk 6 jaar geduurd hebben. Dat is 1. Ten tweede, als raadslid of als toekomstig raadslid, dan dacht ik toch, denk dat je, als je plan had om mee te gaan met de komende verkiezingen, dat je toch al een stuk belangstelling moest hebben voor de dossiers die in behandeling zijn. En dat punt, die is niet alleen, het mobiliteitsplan is niet alleen al in het verleden op de dagorde geweest, maar er zijn ook af en toe al vergaderingen geweest over dat mobiliteitsplan, waar er uitleg verstrekt is en waar er toelichting gegeven is over zaken die zullen uitgevoerd worden en die zullen beslissingen die moeten genomen worden om. En dat is dan het doel van dat mobiliteitsplan, voor zover ik het heb kunnen zien. Maak uw gemeente en uw leefcentra veiliger en bereikbaarder, zonder dat je daar echt de auto volledig uit verbandt. En ik denk dat dat de stelling is, ook voor alle burgemeester.
Burgemeester, zijn jullie daar voor een deel in geslaagd, denk ik, voor een groot deel in geslaagd?
Maar ik ben ervan overtuigd dat wij hier met dit beleidsplan, waar inderdaad 4 jaar aan gewerkt is, een heel evenwichtig plan hebben kunnen uitdokteren, waarbij we een aantal noodzakelijke doelstellingen met elkaar hebben proberen te verenigen. 1. De bereikbaarheid van Maldegem, door geen een pak grote werken die op ons afkomen, namelijk de omvorming van de expressweg tot autosnelweg zal een enorme weerslag hebben in de loop van de komende jaren op de mobiliteit van en naar Maldegem. En wij proberen met dit plan garanties te bekomen van de hogere overheid, zodat de bereikbaarheid van Maldegem gevrijwaard wordt. Gekoppeld aan een sterke toename van de verkeersveiligheid, de veiligheid in het algemeen, want dat is toch wel essentieel, waarbij we ook heel veel aandacht hebben besteed aan de zwakke weggebruiker. het kind, de oudere, de fietser, de voetganger, doorheen dit plan komen terug zone 30, waarbij het autoverkeer in de leefkernen wordt teruggedrongen. Ik bedoel, de snelheid wordt teruggedrongen, de auto kan er nog altijd komen, maar zal op bepaalde momenten ook iets meer verkeersluw worden, iets meer verkeersarm. Ten tweede, de realisatie van zowel het provinciaal als het Maldegems fietspadennetwerk. In de loop van de komende jaren zullen wij dus ook proberen, doorheen het concrete beleid van openbare werken, nieuwe fietspaden nog verder aan te leggen. Fietssuggestiestroken, daar waar er geen echte fietspaden mogelijk zijn, moeten we doen met fietssuggestiestroken, omdat de breedte van de weg dikwijls onvoldoende is. We hebben ook heel veel aandacht besteed aan het stimuleren van het fietsverkeer en dan tenslotte ook het optimaliseren, verbeteren van het openbaar vervoer. En daarvoor hebben we ook uiteraard de samenwerking nodig van met de vervoersmaatschappij De Lijn. Die is zeer goed. Ik moet zeggen dat de mensen van De Lijn altijd aanwezig waren op onze vergaderingen over het mobiliteitsplan. Dat wij hen nu en dan ook uitnodigen naar de verkeerscommissie. En telkens als wij iets voorstellen, dan wordt daar echt met de belangen van Maldegem rekening gehouden. Dus ik ben werkelijk zeer tevreden over dat mobiliteitsplan. Ik denk dat we daar fier mogen op zijn. We zijn nu de vierde gemeente van de 68 in Oost-Vlaanderen die een echt mobiliteitsplan als werkinstrument heeft klaargestoomd. Het gaat toch over een plan dat over een periode van 10 jaar... korte termijn, middellange termijn en iets langere termijn, het aanzien van Maldegem en omgeving grondig zal beïnvloeden, zal bijsturen. En het is zo dat de verschillende overheden die eraan meewerken, aan dat plan, zich ook echt geëngageerd hebben voor het invullen van het kostenplaatje, wat voor het geheel van onze beleidsnota een stuk moeilijker is, maar hier gaat het over één domein, namelijk mobiliteit, dan kan men toch min of meer ramen, weliswaar indicatief, welke bedragen er zullen worden voorzien. Ik kan u zeggen bijvoorbeeld, het bedrag dat wordt voorzien vanwege het Vlaams gewest voor de omvorming van de expressweg tot autosnelweg 1, 2, de verbetering van de verkeersleefbaarheid op de N9, gevaarlijkste weg van Oost-Vlaanderen. 3, de omvorming van de N44 tot primaire weg nummer 1, Aalter-Maldegem, dat in totaal daarvoor een bedrag wordt voorzien van 1,7 miljard. En dat wij daarnaast op een periode van 10 jaar zelf in mobiliteit, buiten de grote openbare werken, die niet altijd in dat plan nu reeds voorzien zijn, omdat ze reeds gepland zijn, dat wij toch ook een bedrag voorzien van, ik heb het nu juist even nagekeken, van 146 miljoen op een periode van 10 jaar. Wij zullen er alles moeten aan doen om die middelen ook beschikbaar te stellen. En ik ben dus in ruime zin tevreden over dat mobiliteitsplan, omdat het een evenwichtig plan is waarbij we accenten hebben gelegd die essentieel zijn voor de verkeersleefbaarheid, voor de veiligheid, maar tegelijkertijd voor de bereikbaarheid van Maldegem.
Ja, wij hadden inderdaad een degelijke uitleg over gekregen vroeger. Wij hadden ook verwacht dat AGLF positief ging staan over dat mobiliteitsplan, dat is ook zo. Maar Rosie, jullie hadden wel een aantal bedenkingen. Ik herinner mij daar één van, dat was dat het een beetje traag op gang komt. Dat is één, dat er, voor zover wij kunnen zien, dat is altijd de begroting voor 2002... nog geen kredieten voorzien in, dat er dus niks concreet zou gebeurd zijn. En, maar u had ook nog een aantal andere bedenkingen.
Ja, wat dan als eerste bedenking eigenlijk is dat er toch een goed plan voor ligt. Ja. De fietser komt hier goed aan bod, de voetganger, de auto wordt teruggedrongen, het openbaar vervoer. En concreet ligt er hier een zeer goed plan voor. En er zijn daar detailkritieken op te geven. Eén groot dat moeilijk detail kunnen noemen, is de Noordstraat, de inrichting van de Noordstraat. Ah ja, waar dat er minder mee gebeurt, zal komen op het financiële aspect van uw uiteenzetting dat u met mij naar vroeg. We hebben dat eens nagekeken in die begroting van dat mobiliteitsplan. Zit daar een zeer mooie begroting bij. duidelijk uitgeschreven, gaat dat op 10 jaar tijd ons allemaal kosten, dan zien wij dat volgens het plan tegen 2002 de gemeente 24,4 miljoen gaat investeren in dat mobiliteitsplan. Waarvan 15 miljoen gaat naar de renovatie van het stationsplein. Wat in zich toch niet... Ja, hier gaat het niet om verkeersveiligheid, het gaat over herinrichting. Verkeersveiligheid hangt ermee vast, maar dat is niet de hoofdzaak van het plan. Terwijl dat je dan uiteindelijk ziet dat er slechts 9,4 miljoen gaat naar verkeersveiligheid. En waar gaat die 9,4 miljoen naartoe? Naar de inrichting van de zone 30. Maar Adahamdorp, na de werken in de Kleidkalseide, zal ook bij de Kleidkalseide zo zijn, hoeven er enkel maar borden meer geplaatst worden, zone 30, en daarmee gedaan. En ik denk niet dat het plaatsen van borden 9,4 miljoen frank gaat kosten. Dus stellen wij voor, bekijk dit kostenplaatje eens opnieuw, en kan er met die 9,4 miljoen niet al aan verkeersveiligheid gewerkt worden dit jaar, en in 2002 kunnen er al geen investeringen naar voren geschoven worden, die voorzien zijn in 2003, kunnen wij al niet beginnen aan verkeersveiligheid met dat bedrag. Dat was onze grote bedenking op financieel vlak daarin. Om de werken dus te laten vooruitgaan, zien dat er iets aan het gebeuren staat, dat mobiliteit belangrijk is, veiligheid belangrijk is, dat was onze grote bedenking daarbij.
Misschien vooraleer de burgemeester dan kan reageren op deze bedenkingen, ook nog die van de VLD eraan toevoegen, die zeggen, kijk, door dat beleidsplan nu zo te gaan goedkeuren, schrijf je eigenlijk ook in dat je ja, ondergaat wat er dan ook gebeurt naar die ruimere werken, waar wij als gemeente niet echt ja, zoveel vingers in de pap te brokken hebben, naar wat de burgemeester komt te zeggen, de omvorming tot de snelweg, de weg naar de expressweg naar Aalter tot primairweg nummer 1. De mensen realiseren zich niet wat dat aan implicaties kan hebben, maar wij keuren dat goed. Dat staat daar eigenlijk ook wel in, maar we weten niet voor wat het eigenlijk allemaal staat.
Ja, het is zo, een mobiliteitsplan dat is opgemaakt en heeft de burgemeester daarover te zeggen dat van alle diensten en alle besturen die erbij betrokken zijn, zijn bij dat in dat plan verwacht zijn bij het overleg betrokken. En ik ga er één concreet voorbeeld uit halen, dat is het rondpunt aan de Gillestraat, waar de gemeente toch al jaren vragende partijen zijn, waarvoor verschillende brieven geschreven zijn, dan weet ik uit een van de voorlichtingsvergaderingen dat men gesteld had dat er een toezegging was dat daar een rondpunt ging komen. Een paar maanden terug horen wij dan van minister Stevaart, een uitspraak van minister Stevaart, dat het eigenlijk toch niet zo zou zijn. Maar goed, dan is er inderdaad verwezen naar het overlegcomité die er geweest is, en waarin men afgesproken heeft dat daar een rondpunt komt, en waar dat de minister inderdaad gezegd heeft, wij moeten ons houden aan ons gegeven woord in die commissie en die vergaderingen, dus wij gaan dat rondpunt er wel degelijk dus laten komen. Maar het is inderdaad zo, dat wat betreft de omschakeling van de N49 naar Oudostrade en de N44 naar Primaire Weg, dat is inderdaad een zaak van de hogere overheid. En het is zo dat nog altijd degene die met het centrum over de brug komt, dat die inderdaad de beslissingen te nemen heeft. En wat de rol van de gemeente is daar inderdaad beperkt tot het adviseren en het vragen in het belang van zijn eigen verkeersveiligheid naar maatregelen voor zijn inwoners. En ik denk dat de gemeente dat inderdaad voldoende kan doen.
Burgemeester, misschien die paar zaken even.
In verband met de financiële opmerkingen, ja, het is zo dat uiteindelijk de financiële planning in het kader van het mobiliteitsplan opgemaakt is, een beetje los van de werken die reeds voorzien zijn. Dus wanneer wij bijvoorbeeld rond de invoering van zone 30 daar een bedrag hebben opgekleefd, ja, is dat natuurlijk indicatief, daarmee wordt bedoeld dat dit een alleszins een maximumbedrag is dat daar kan worden aan besteed. En dat naar aanleiding van werken, bijvoorbeeld in de Kleidkalseide, de werken precies tot doel hebben om de snelheid van de wagens zo zonder meer naar beneden te drukken, zodat men heel gemakkelijk naar een zone 30 zal kunnen gaan vanaf de hoek Urselweg tot hoek Hoge Brandreef, kruispuntje met de Hoge Brandreef. Nu over de bedragen als dusdanig, dus het zijn louter indicatieve gegevens. En wanneer wij daar ook in voorzien hebben op heel korte termijn de herinrichting van het stationsplein, daarmee bedoelen we dan een volledige omvorming van de omgeving van het oude station, parkinggelegenheid en stationsgebouw, dat past ook een beetje in de afspraken die we hebben gemaakt met de gemeente, met het stoomcentrum, de buurt van het stoomcentrum, en waarbij we vooral aandacht gaan geven aan het lang parkeren voor de mensen die het openbaar vervoer gaan nemen, voor met de bus naar het werk gaan. Ten tweede, waarbij ook de verkeersveiligheid een beetje wordt opgewaardeerd, want nu is er dan geen enkele aanduiding, wil men uiterst rechts rijden of bijna uiterst links, dan kan men dat. Dus men zal dat toch een klein beetje moeten ordenen. En ten derde, de opstapplaatsen voor de bussen moeten ook goed geordend worden. Er moeten ook nieuwe fietsinstallingen komen. Dus dat zit allemaal in die werken die inderdaad op het programma staan in principe voor volgend jaar. En dus dit past in afspraken die we ook gemaakt hebben met de vorige gemeenteraad. Unaniem, alle partijen die toen aanwezig waren, hebben dat plan mee besproken en de afspraken daaromtrent zijn gemaakt in wat ik noem het protocol met de buurt van het stoomcentrum en met de VZW stoomcentrum en het gemeentebestuur. Dus dat is hetgeen op korte termijn op stapel staat, maar het is juist zoals Paul Veerman zegt, ik denk dat we voor de werken die de grote werken zijn en die zullen uitgevoerd worden door het Vlaams Gewest, werkelijk het onderste uit de kan hebben kunnen halen. De mensen van het Vlaams Gewest hebben maximaal naar onze gevoelens rekening gehouden met wat mogelijk is en wat nodig is voor de bereikbaarheid van onze gemeente. De financiële middelen zullen voorzien zijn. Ik weet dat er op termijn, niet in de eerstkomende jaren, maar misschien tegen het einde van de 10-jaren-periode ook belangrijke werken op stapel zullen staan voor de omvorming van de N44 tot primaire weg nummer 1. Dat daar een aantal straten ook in Kleid zullen afgesloten worden, wat veiliger zal zijn, want de primaire weg nummer 1 is dus een verbinding tussen twee autostrades. Hè. En het is al een drukke weg, maar men vergeet, en men zegt nooit niet alles, dat bijvoorbeeld het kruispunt aan de Halledreef, dat nu met rode lichten wordt aangeduid, dat dit een volledig bereikbaar kruispunt zal zijn, namelijk dat de N44 zodanig zal worden omgevormd dat die onder de Halledreef door zal gaan, zodanig dat de veiligheid enorm wordt geoptimaliseerd. Daar zijn ook middelen voor voorzien in dat mobiliteitsplan. En als men zo'n belangrijke inspanningen doet, gekoppeld ook aan een tunnel onder de N44, komende van de Kleikalseide, kan men niet verwachten dat alle straten, en het gaat er over 11, dat die allemaal compleet zouden open blijven, want dan zou men werkelijk een doodzonde begaan op het vlak van veiligheid. Ik heb het vroeger dikwijls meegemaakt, toen het nog geen dubbele rijvak was, dat daar dodelijke ongevallen zijn gebeurd. Dat is gelukkig de laatste jaren niet het geval geweest. Maar nu, wanneer de werken die worden voorzien, zullen doorgaan op het grondgebied van Maldegem, met de ondertunneling van de Halledreef en een tunnel komend van de Kleikalseide onder de N44, dan kan de veiligheid er alleen maar baat bij hebben. En dus ik verdedig dat plan. Ook al zal dit kritiek met zich meebrengen, ook in Kleid, dan zullen mensen zeggen, kijk, ja, we kunnen niet meer op de N44. Het is gelukkig niet op heel korte termijn voorzien, maar op vlak van veiligheid denk ik dat het een goede zaak is.
We hebben nog één stuk, en dat was dan de Noordstraat. Daar vinden we inderdaad in dat punt weinig terug, en dat was wel een beetje een tierpunt, vond ik, voor Achilles.
Ja, we zien dus niks veranderen in de straten. Er blijft twee richting verkeer. Naar parkeren. Het parkeren, het inrichting van de straat op een leuke manier, leuke parkeerzones voorzien, het verkeers luwer maken van de straat, de voetganger meer plaats geven op straat daar en zo ook de kleinhandel wat stimuleren, daar zien we dus niks van terug in het geheel van het plan. Dat missen we dus wel.
Ja. Er staat één zaak in, Rosie, je hebt gelijk, dus dat daar niet heel grondig wordt op ingegaan, maar er staat één zaak wel in, namelijk dat in het huidige mobiliteitsplan de invoering is voorzien van de zone 30 tussen de Marktstraat en de Bloemenstraat, dus op de Noordstraat. Dus dat is al één zaak, dus de snelheid zal naar beneden worden gedrukt. Maar het is een moeilijke discussie, omdat elke ingreep op de Noordstraat heeft een weerslag op andere straat. Ofwel op de Bloemenstraat, ofwel op de Gidselaan. Nee, want je moet dus toch met uw verkeer weg kunnen. Bovendien is het zo dat op het einde van de Noordstraat, eenmaal men aan die werken zal bezig zijn, omvorming tot expressweg, er een brug komt, die enerzijds het verkeer zal afleiden naar de autosnelweg, en anderzijds ook het verkeer richting Maldegem zal moeten opvangen. En naar aanleiding daarvan zijn volgende afspraken gemaakt, namelijk dat een stuk vanaf het molentje, dus vanaf de hoek met de Gidselaan, samen met de werken, aan die brug zal worden herbekeken. Maar dat intussen door ons de vraag is gesteld aan het Vlaams Gewest of wij tot geen samenwerkingsprotocol kunnen komen om de rest van de Noordstraat eens grondig te herbekijken en aan te pakken. Daaromtrent zijn de besprekingen begonnen. Het Vlaams Gewest zal ons trouwens een voorstel doen in verband met financiële tussenkomst in verband met de aanpak van de Noordstraat. Deze straat heeft inderdaad de ambitie om een betere winkelstraat te worden. We moeten daar rekening mee houden. Maar het is nu zo dat wanneer men in beide richtingen het verkeer toelaat, ja, dan kunt je uw voetpaden niet verbreden. Wat feitelijk nodig zou zijn om een betere winkelstraat te worden. En als je dus het parkeren toelaat plus dubbele richting, dan is dat echt een serieus probleem, gezien de breedte van de straat. Het is dus niet eenvoudig, we hebben er al veel over gepraat, maar in het huidige mobiliteitsplan is alleszins de invoering voorzien van zone 30 tussen Hoek met de Marktstraat en de Bloemenstraat. En dat zal aangegrepen worden om ook daar verbeteringen aan te brengen, zo mogelijk te komen tot gelijkgrondse voetpaden bijvoorbeeld, die in verschillende kleuren worden aangeduid, maar dat hangt af ook van het samenwerkingsprotocol op financieel vlak met het Vlaams Gewest, want het is nog altijd een weg van het Vlaams Gewest, niet van de gemeente.
Goed, we gaan het hierbij laten, voor dat mobiliteitsplan zal zeker nog verder en later ter sprake komen. Toch heel veel impact op onze gemeente, alles wat er ons te wachten staat de komende jaren. Het is 10:45 geweest, we gaan even onderuit met een brokje muziek en dan komen er nog een paar punten aan bod. 10:50 mijn luisteraars. Laatste ronde hier in deze gemeenteraadszitting. U merkt, we kunnen ze hoegenaamd niet helemaal gaan overlopen, dan zitten we hier ook nog voor een paar uur. Maar we nemen er de meest concrete, tastbare zaken uit waar mensen ook mee bezig zijn in Maldegem-Pool. En dan gaan we meteen naar een toegevoegd punt van EGLF. Cleaning de Bree, niets nieuw, er is al veel om te doen geweest. En nu een zoveelste editie van het vervolgverhaal.
Ja, het is inderdaad zo, dat is een dossier met veel vervolgverhalen. En wij zijn, daar mogen we van overtuigd zijn, nog niet aan de laatste episode toegekomen. Het is dus zo dat minister Dua had tot 26 februari de tijd om een beslissing te nemen in verband met het beroep die ingediend was tegen de milieuvergunning van Cleaning de Bree. Zij heeft vergunning vernietigd. Dat betekent ook, aangezien dat de bouwvergunning gekoppeld is aan die vergunning, dat ook die, zij het niet vernietigd, maar voorlopig opgeschort is. Dat was voor Agalef een reden om te gaan peilen, denk ik, naar wat de intenties van de gemeente in verband met het dossier de Bree op Maldegems grondgebied. Dus, hoe zien jullie de toekomst daarvoor nu, in de nieuwe situatie?
Dus Cleaning de Bree is met naar de Raad van State getrokken met de beslissing van Vera Doua, omdat zij dus de milieuvergunning, zoals je zegt, opschort. Tot zolang er een MER geweest is, een milieueffectenrapportage. Bij de Raad van State hebben zij dus ook nul op het request gekregen. En blijft het dus besluit van Vera Doua te staan dat er een milieueffectenrapportage moet komen. De milieuvergunning is opgeschort, dus er is er geen. En in onze visie moet de bouwvergunning dan ook mee opgeschort worden. En staat er daar een illegaal bedrijf? in onze visie. En onze vraag was, wat doet u met een illegaal bedrijf, een illegaal gebouw, wat doet u daarmee? Laat u dat staan of laat u dat verwijderen? Want het mag er niet staan in onze visie. Dat was onze vraag.
Ja, maar het is legaal gebouwd.
Het is legaal gebouwd. De bouwvergunning en de milieuvergunning helden samen. Hebt u een milieuvergunning, dan mag u bouwen. Hebt u geen milieuvergunning meer, dan hebt u ook geen bouwvergunning meer. En staat er plots een illegaal gebouw. Dat is... Zo zit het in elkaar. Mm-hmm.
Burgemeester?
Ik denk dat dit niet juist is, want er is gebouwd met een bouwvergunning gedurende een aantal maanden. Men had een bouwvergunning. Men had een milieuvergunning. En op het moment dat men het bericht heeft gekregen van de schorsing of opheffing van de milieuvergunning, door de koppeling van de bouwvergunning daaraan moeten de werken stopgezet worden. Het bedrijf heeft, vanaf vrijdag van vorige week, toen zij het bericht hadden gekregen, ik denk op donderdag, dat zij daarvan verwijderd zijn, of woensdag of donderdag, dat zij alle activiteiten aan die nieuwe installaties, want het bedrijf had natuurlijk nog altijd een lopende milieuvergunning voor hun gewone activiteiten, maar aan de nieuwe activiteiten hebben zij dat stopgezet. Elke dag komt politie of rijkswacht op onverwachte momenten ter plaatse om na te gaan of er gewerkt wordt. En uit de berichten die ik daaromtrent heb gekregen is dat er niet wordt voortgewerkt aan die activiteit. Er zijn wel enkele activiteiten die wel door de minister zijn aanvaard, bijvoorbeeld het bouwen van het labo, want dat vergde slechts een melding. Daar kan uiteraard nog aan voortgewerkt worden, maar de eigenlijke waterzuiveringsinstallatie en dan de saneringsinstallatie, daar wordt niet aan voortgewerkt. Ik heb daaromtrent ook met andere instanties die ter zake perfect kunnen optreden en die veel meer beslagen zijn om in zulke dossiers op te treden, gevraagd wat er te doen staat. En men heeft gezegd, kijk, wacht tot de uitspraak van de Raad van State officieel bekend is. Ten tweede, is het zo dat er intussen een nieuwe milieuvergunningsaanvraag loopt, maar beperkter dan de vorige, die wordt voorgelegd aan de bestendige deputatie. Daaromtrent is het openbaar onderzoek, zoals u weet, gevoerd. Er is een nieuwe informatievergadering ook doorgegaan, een aantal weken geleden in het gemeentehuis. Ze hebben daar blijkbaar nu nog zelfs activiteiten uit weggesneden. En het zal ervan afhangen of er een nieuwe milieuvergunning komt. En het zou wel eens kunnen zijn dat er een nieuwe milieuvergunning kan komen voor beperkte activiteit, waarvoor misschien zelfs helemaal geen MER zou nodig zijn. En voor de rest loopt hun vergunning tot einde april van het jaar 2002. Maar nu gaan concluderen dat een gebouw, gebouwd met bouwvergunning, toen men nog een volwaardige milieuvergunning had, er illegaal staat, ik zou die redenering niet graag durven doortrekken naar de problematiek van de zonevreemde woningen in onze gemeente, want dan zou men ook kunnen zeggen, de mensen hebben gebouwd met een bouwvergunning, en Agalef komt dan tot de conclusie, als op een bepaald moment de minister een algemene visie verkondigt, overkomt een nieuw decreet, dat die woningen er plots illegaal zouden staan. Dat is dus de waarheid werkelijk zeer zwaar geweld aandoen, wij zijn daar fundamenteel het niet mee eens. Wat moet er verder gebeuren met heel de zaak De Bree? Wij moeten afwachten en we zullen zien wat er gebeurt. Krijgen ze nog een milieuvergunning of krijgen ze helemaal geen milieuvergunning meer? Als ze helemaal geen milieuvergunning meer krijgen, dan is er een ander probleem. Dan zou het inderdaad kunnen zijn dat men zegt, in het eindstadium heeft de minister gezegd geen milieuvergunning, dus vervalt ook compleet de bouwvergunning en dat is een andere zaak. Dan komt men inderdaad in dat scenario terecht. Maar je kunt niet zeggen dat het gebouw er nu vandaag illegaal staat, want er is gebouwd met een bouwvergunning.
Maar wat wil Agalef concreet dan met die vraag? Want was het de bedoeling van te horen zeggen van de burgemeester dat zij de procedure gaan inzetten om het gebouw te doen afbreken? Of wat was de bedoeling ervan?
Dat zouden wij wel graag gehoord hebben.
Ja. Maar zegt u maar.
Ja, ik wil hier het discours van de zonnevreemde woning zeker niet voeren. Het gaat hier over cleaning, De Bree en daar willen wij het over hebben. In onze visie staat er daar een illegaal bouwwerk, staat er daar een bedrijf dat niet hoort thuis te zijn op het ambacht en zo op Maldegem. Dat hebben wij van in het begin gezegd, dat hoort dat niet. Wij voelen ons nu gesteund door de beslissing van de minister. Dat zij ook zegt, er moet daar meer onderzoek gebeuren naar de plaatsing van dergelijk bedrijf. Wij denken dat dat daar niet thuis hoort en wij zouden dat daar liever zien verdwijnen. Er is nu een nieuwe milieuprocedure, een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning. Er worden daar aspecten uit weggenomen. Maar ondertussen blijft hetzelfde bedrijf daar staan, dezelfde machines om zwaar verontreinigde de grond te saneren. En men gaat dat dan zomaar niet meer doen. Al die miljoenen investeren, de machines laten staan, maar nee, het staat niet meer in onze milieuvergunning. Dus, die investering, kom, dat is niet meer nodig geweest, we gaan het allemaal wat minder doen. Sorry, maar daar overtuig je ons niet van. Daar overtuig je ons niet van als je zwaar materiaal hebt geïnvesteerd, dat je het niet gaat gebruiken, omdat je dan maar je eisen wat gaat milderen om toch je milieuvergunning te krijgen. Daar zijn wij niet van overtuigd.
Maar als je zegt...
Ik zal de laatste bemerking moeten zijn, want we hebben nog amper 2 minuten.
Het is zo, als gezegd, wij hadden graag gehoord dat de gemeente zou beslissen om de verplichting aan de firma van die zaak af te breken. Dan, als ik mij niet vergis, is het niet de bevoegdheid van de gemeente om daarover te beslissen.
Het is duidelijk dat op dat vlak de nieuwe wetgeving, een nieuwe decreet, in elke provincie een stedenbouwkundige inspecteur heeft aangeduid die namens de minister ter zake kan optreden. Bevel tot staking met bekrachtiging van staken van werken om te beginnen kan alleen nog gedaan worden door die stedenbouwkundige inspecteur. Die is perfect op de hoogte van wat er daar gebeurt. En die kan dus optreden, maar ik stel vast dat die ook niet heeft opgetreden in afwachting van het besluit van de Raad van State en in afwachting van de beoordeling door de bestaande deputatie van de nieuwe, meer beperkte milieuvergunning.
Oké, we gaan het hier moeten bijlaten. Ook alweer een vervolgverhaal, dus we gaan er later zeker nog op terugkomen. We zien ook de vertegenwoordiger van de VLD op het appel verschijnen. Sorry, maar het is een beetje laat en een zitpanning zal er ook niet meer bij zijn voor vandaag. Bedankt luisteraars ook... voor jullie voor het luisteren. Straks Robbie van Helderen, eet smakelijk, nog een prettige zondag en tot een volgende keer.